Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël, met mijn dagelijkse podcast vanuit Israël. Ja, toch weer iets anders vandaag als dat u normaal van mij gewend bent. Maar de laatste drie dagen zijn een beetje vreemd geweest in Israël. En deze podcast, natuurlijk, ik ga het over het weer hebben, iets over de verkiezingen. Maar dan voornamelijk over Gaza en natuurlijk de tip van Mieke. Want, wat is dit leuk. Maar laat ik eerst met het weer beginnen. Nou, het weer in Israël is eigenlijk best lekker. Een beetje voorjaar. 18, 19 graden, zwak zonnetje. Ja, je kan zonder jas buiten lopen, is geen enkel probleem. Ook in de nacht komen de temperaturen niet meer onder de 10 graden. Blijven zo rond de 12, 13 graden. Het weekend, vrijdag, zaterdag, een beetje regenachtig, zegt men. Maar dan vanaf maandag volgende week, dan begint het echt los te barsten. En krijgen we temperaturen tussen de 25 en 28 graden, wordt voorspeld. Dus mocht u een paar dagen over hebben, ik zou zeggen, koop een goedkope ticket bij Transavia, EasyJet of Ryanair. En kom lekker een paar dagen op het strand in Israël liggen. En 's avonds genieten van het leuks wat Israël te bieden heeft. De verkiezingen. Ja, nou, alles draait om Gaza. Dus ook de verkiezingscampagnes zijn iets anders als dat men gedacht had dat ze zouden worden. Wel is het zo dat Likud, ja, ik denk dat Likud een beetje de weg kwijt is. Want die hebben nou een videoactie gestart. Of een campagne heet dat, geloof ik, ja. Waarin ze Benny Gantz van Blumenwald, de grootste uitdager van Netanyahu, ongeschikt noemen voor premier. Hij zou namelijk mentaal onstabiel zijn en niet geschikt om premier te worden. Nou, een beetje raar natuurlijk als Netanyahu in 2010 diezelfde Benny Gantz vroeg om opperbevelhebber van de IDF te worden, wat hij dan ook tot eind 2014 is geweest. Dus toen was hij waarschijnlijk niet ongeschikt. Maar goed, zo, ja, als je argumenten opraken, dan ga je dit soort dingen doen natuurlijk. Dan Gaza. Ja, gisteren, ik had het u al het een en ander uitgelegd over de situatie. En ja, dit is eigenlijk wat er vanaf gisteren dan is gebeurd, vanaf gistermiddag. Er was gisteren een beetje gespannen rust, zo mag ik het best zeggen, langs de grens. Scholen waren nog steeds gesloten in de Israëlische moshavs en kibbutzim. Mensen bleven in de buurt van schuilkelders. Want ja, een wapenstilstand, nee, die is er niet. Hamas zegt wel een wapenstilstand te hebben uitgeroepen, maar daar moet je toch twee partijen voor hebben. En Israël heeft zich daar niet aan geconformeerd. En dan... ja, wat gebeurde er dan op een gegeven ogenblik? De confusion units, zoals ze bij Hamas worden genoemd, die gingen vanaf 7 uur aan de gang met het oplaten van ballonnenclusters met daaraan explosieven die in Israël neerkwamen. Eentje zelfs vlak bij een spoorlijn, rails, waar op dat moment geen trein over reed. Maar betekende wel dat het treinverkeer weer werd stilgelegd nadat het net was opgestart. Daarnaast werden explosieven gegooid over de grens. Er werd een onbemande uitkijkpost van het leger, IDF, werd in brand gestoken. Ja, nou, dat kan dan onder de noemer klein leed worden genoemd. Maar toen gebeurde er weer wat maandag ook gebeurde, althans volgens Hamas. Er was weer een raket die zich spontaan zelf lanceerde, zei Hamas. Nou, dat gelooft natuurlijk niemand. Maar goed, die raket kwam wel in Zuid-Israël neer. Reden voor de IDF om te beginnen met aanvallen. En men is toen begonnen met het bombarderen van gebouwen in Khan Yunis. Daar heeft Hamas een soortement van marinebasis. En men heeft ook een aantal gebouwen in Rafah aangevallen. Om 4 uur, precies 4 uur vanmorgen, schrokken we allemaal wakker. Althans, iedereen die zijn telefoon aan had staan, waaronder ikzelf. En ging het raketalarm af. En ja, wat bleek, er was een raket afgeschoten door Hamas op richting Ascalon. Gelukkig deed de Iron Dome waarvoor die ontwikkeld is en hij schoot hem uit de lucht. IDF heeft toen een fikse waarschuwing doen uitgaan. Maar er is niets meer gebeurd, althans vanaf dat moment. De scholen zijn ook vanmorgen open gegaan. En het normale leven heeft men zo goed en zo kwaad weer opgepakt. Wel zijn er gisteravond enkele honderden bewoners van Zuid-Israël wezen demonstreren tegen het feit dat Israël niet doorpakt. Men wil rust. De bewoners zeggen, we zijn het zat om elke dag weer beschoten te worden. Elke dag weer ballonnen met explosieven te zien landen, raketten te zien landen. Wij willen dat Netanyahu doorhaalt. Of Netanyahu daarna luistert, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat er duizenden soldaten zijn samengetrokken rond de grens met Gaza. Zoals ik gisteren ook al zei, er bestaat altijd de kans dat Israël een beperkte strook land gaat innemen om het moeilijker te maken om die ballonnen op te laten. Althans, te laten neerkomen in Israël. Maar het heeft voornamelijk te maken met de verwachte grote demonstraties van vrijdag en zaterdag. Als het weer meezit, want als het weer uitkomt zoals voorspeld, dan zie ik die demonstraties nog niet van de grond komen. Maar in ieder geval, de Hamas noemt het de Million Man March. Men wil gaan vieren dat het eenjarig bestaan van de rellen, de bijna dagelijkse rellen, met het hoogtepunt elk weekend aan de grens van Gaza en Israël, dat die een jaar nu aan de gang zijn, zonder dat ze iets hebben bereikt en alleen maar de bevolking in Gaza in een nog grotere misère hebben geduwd. Het heeft er ook mee te maken dat Hamas deze kleine schermutselingen en die rellen aanpakt om de aandacht af te leiden van de ellende waarin ze de bevolking van Gaza hebben gestopt. De mensen hebben geen werk, bijna 60% is werkloos. Er is weinig elektriciteit als je geen geld hebt. Er wordt niets gedaan aan opruimen, het is één grote bende. En dat land is helemaal naar de knoppen, het is helemaal verloederd. Dankzij Hamas. Het was zelfs nog iets beter toen de Fatah-leiding onder leiding van Abbas daar de scepter zwaaide. Maar die werd dus 2 jaar nadat Israël zich in 2005 had teruggetrokken uit Gaza, werd Fatah ook het land uitgedonderd. Het is ook voor Hamas een reden om te zorgen die aandacht af te blijven leiden. Nou maakt dat voor mensen zoals Tweede Kamerlid Sarah Karabloed niets uit, want die vindt dat Hamas nergens schuldig aan is, zegt ze op haar Twitterlijn. Maar goed, dat komt nog wel uit. Dan nog even het volgende. De Europese Unie heeft vandaag bij monden van EU-tsaar Mogherini, u weet wel, de dame die het buitenlandbeleid behandelt binnen de Europese Unie, hebben ze een verklaring uit doen gaan waarin ze duidelijk zeggen dat de Europese Unie de Golan als bezet gebied beschouwt en absoluut oneens is met wat Donald Trump heeft gedaan om de Golan na 52 jaar te erkennen als zijnde Israëlisch grondgebied. Goed, het is geen verrassing. Iedereen wist dat waar de EU staat. En niemand is daar verrast over. Maar ze hebben het dan officieel gemaakt. Dus ook de Nederlandse regering zou zich hieraan moeten houden. We zullen het horen van meneer Blok, denk ik. Dan gisteravond. Ja, ik heb gisteravond echt, ik heb in tijden niet zo gelachen. Ik zat alleen, natuurlijk zit ik alleen. Sinds mijn liefde is overleden. Ik zat alleen, maar ik heb de hele avond gelachen om Twitter, om de tip van Mieke. Als u het verhaal niet kent, even in het kort. Er verscheen op Twitter een bericht van ene Mieke Zacht, die aan de HEMA vroeg of ze wel zeker waren dat de Efratwijn die ze verkochten, die kwam volgens haar uit bezet gebied, uit bezet Palestijns gebied. Nou, dat is niet waar. En de HEMA heeft dat ook tegen haar gezegd, dat Efratwijn, het heet dan wel Efratwijn, maar het komt uit Israël binnen de groene lijn. En trouwens, dat mag helemaal geen verschil maken. Nou, daar, die vraag die zij had gestuurd, die is natuurlijk ontdekt geworden, onder andere door Hidde van Koningsveld van Sidi Jongeren en Gideon van der Sluis, een van onze partners in joods.nl. En ja, dat is groteske vormen gaan aannemen. Op een gegeven ogenblik Gideon van der Sluis retweette deze tweet met het verzoek aan iedereen: ga gauw naar de winkel, naar de HEMA, voordat ze uitverkocht zijn. Hidde van Koningsveld deed hetzelfde met het verzoek en zet een fotootje van met jou en de wijn op Twitter. Nou, dit betekende een enorme stormloop op de wijn, op de HEMA eigenlijk. Zo erg zelfs dat de wijn in verschillende HEMA-filialen in Nederland sinds gisteren is uitverkocht. Ook bij de online winkel van de HEMA is er praktisch geen Israëlische wijn meer te krijgen. Ik denk dat daar duizenden flessen wijn zijn verkocht. Even over die Efratwijnerie. Het is een van de oudste in Israël en gevestigd in Zora. Zora is gelegen binnen de Groene Lijn, zoals die in 1949 werd vastgesteld. Dus de wijn is absoluut niet afkomstig van betwist of bezet gebied. Na onderzoek trouwens bleek al gauw op Twitter dat de HEMA zelf ook dit vermeldde en diezelfde conclusie had. Zij zeiden daar wel bij tegen Mieke, en dat vond ik wel een prachtige zet van de HEMA. We hopen je vraag hiermee beantwoord te hebben. Mocht je vragen hebben over onze rookworsten, dan zullen we je graag verder helpen. Ja, subliem. In ieder geval, hashtag tip van Mieke werd trending in Nederland. Binnen een paar uur was dit het meest gelezen en meest getwitterde en geretwitterde topic. Dus de HEMA heeft hier enorm veel baat bij gehad. Die hebben gewoon gratis reclame gehad. Dankzij een BDS-activiste die van dommigheid niet wist waar de wijn vandaan kwam. Als u weet dat HEMA in Nederland 525 winkels heeft, dan weet u ook hoeveel flessen het moeten zijn geweest. Elke winkel zal toch minstens 10, 20 van die flessen hebben gehad. Trouwens, als u naar de HEMA, als u kosere artikelen zoekt, de matzes van de HEMA, ook voor niet-Joodse mensen, zijn ze heerlijk. 20 april is het Pesach, het Joods paasfeest. De HEMA heeft, zoals al jaren, ik kan niet anders bedenken hoe lang dat al is, ook matzes in de verkoop. En ook Christenen van Israël heeft natuurlijk een winkel waar allerlei Israëlische producten worden verkocht online. En Christenen van Israël, ook die deed mee. En die plaatste op haar website ook een artikel hierover gisteren in de middag en verzocht haar lezers om snel naar de HEMA te gaan en de wijn te kopen. Dan rabbijn Janke Jacobs, die de Chabad Campus leidt in Amsterdam, die was opgetogen over de manier waarop de campagne een andere draai kreeg en waarop hij verliep. En hij zei letterlijk: het is een genoegen om te zien dat slechts een paar dagen na Purim iets heel ergs in iets heel goeds verandert. Ja, en daar heeft hij natuurlijk gelijk aan. Mieke Zacht, de BDS-activiste, die had daar natuurlijk een heel andere kijk op. Ze begon te suggereren, zag ik gisteravond, dat de mensen haar bespottelijk maakten en ze waren aan het intimideren en het was laster. En het waren allemaal verklikkers. Iedereen die opriep om naar de HEMA te gaan en de wijn kocht, dat zijn allemaal verklikkers. En die tonen hun echte Twitterhaard. Nou, dat heeft ze laten blijken, want een groot aantal mensen werd gisteravond door haar geblokt, waaronder ikzelf. En we zijn daar allemaal trots op natuurlijk. Vanmorgen bleek dat ze haar Twitter-account op slot heeft gedaan en alleen nog maar gelezen kan worden daardoor de BDS-vrienden en vriendinnen. Maar er is een andere account waar dezezelfde Mieke Zacht ook bij betrokken is en actief bij betrokken is. En dat is namelijk de account Artikel C1. Dat is ook een haat, een boycott Israël-site. En ook die gaan we natuurlijk nu op de voet volgen en indien nodig aan de schandpaal nagelen. Dan Esther Voet, de hoofdredacteur van het NDW, die zegt, ja, het is toch wel heel hilarisch en dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Iedereen begon in een heel korte tijd Israëlische wijn te kopen. Inmiddels heeft het bericht zich ook in Israël verspreid door Kanaan Lipschitz van GTA, Jewish Telegraph Agency. Die heeft een artikel in het Engels gemaakt hierover. En dat artikel is in Israël in eigenlijk alle online kranten verschenen. En ook in de gedrukte pers. Dus Mieke Zacht, de BDS-activiste, is wereldberoemd aan het worden. Ook de Telegraaf pikte het snel op gisteravond. Die wijden daar ook een heel artikel aan. Ja, en dan breekt natuurlijk alle remmen los. En iedereen begon daarover te tweeten. En zelfs Jochem Meijer, die zegt dat hij vreselijk had moeten lachen om zo'n actie over de tip van Mieke. Hij zegt, en dat kan alleen maar hier in Nederland. En dan was er Esther Voet die nog even een tweet eruit gooide met de tekst. En nu even hup, op naar de HEMA. Wie nog meer? Het zijn er te veel om op te noemen. Er kwamen op een gegeven ogenblik op mijn Twitterlijn duizenden tweets langs. Alleen maar over de tip van Mieke. En iedereen die gisteravond op Twitter actief was en hierbij betrokken was. En dat gelooft u mij als ik u zeg, dat waren duizenden mensen. Die heeft een enorme, leuke, fantastische avond gehad. En wat één ding duidelijk maakt, is dat we de BDS kunnen bevechten. We kunnen de BDS weerwoord geven. En niet alleen weerwoord geven. We kunnen de BDS omdraaien. Want wat gisteren is gebeurd, is een teken dat als we samen één worden, als we samen één vuist maken en samen met ons allen tegelijk voor de zaak optreden, dan is de BDS nergens meer. Want dat heeft de tip van Mieke aangetoond, dat we als één man en vrouw opstonden tegen de BDS en dat we hebben gewonnen. Dat we hebben gewonnen. En daar mag iedereen die hierbij betrokken is geweest gisteravond meer dan trots op zijn. En dit is echt voor herhaling vatbaar. En ik heb al stemmen op zien gaan om groepen te vormen. We zullen kijken wat zich gaat ontwikkelen. Maar het is in ieder geval zo, één ding is duidelijk. De BDS, we lachen erom. Letterlijk en figuurlijk. Dan even een toeristische tip. En ja, ik ben op deze toeristische tip gekomen door een van mijn volgers die mij een bericht zond en vroeg, Joop, ik heb je advies nodig. We landen zondag in Eilat en we gaan een bepaalde trip maken. Is dat veilig met al die problemen rond Gaza? Nou, ik heb hem natuurlijk gerust kunnen stellen. Maak die trip en ga genieten die 10 dagen. Heb hem wel de tip gegeven, vraag aan je autoverhuurder, want ze gaan een auto op Eilat huren, om een weesconnectie. Dan heb je de beste weggids van Israël. Maar het gaat om de trip die hij gaat maken. En dat is een trip die ik iedereen aan kan bevelen. Ik heb hem zelfs geadviseerd om er nog twee plekken aan toe te voegen. Dat zal ik u zo uitleggen. De trip die hij met zijn vriendin gaat maken, die loopt vanaf Eilat. Dan blijven ze een paar dagen in Aqaba. Waar die Roem gaan ze naartoe. Als je dat toch bent, dan moet je ook naar Petra. Dat betekent dat je tot aan de grens kan rijden met Jordanië. En dan ga je de grens over en ga je met ezels of lopend verder. En kom je bij in de rotsen uitgehouwen stad Petra. Dat kan je doen. En vanuit Eilat gaat hij dan naar Mitzparamon. Dat betekent een rit van ongeveer 2,5 uur als je doorrijdt naar Mitzparamon, dwars door de Negev-woestijn. Wat een verschrikkelijk mooie route is. Echt een fantastische route. En ik raad iedereen aan, en dat heb ik hem ook gezegd, maak een stop onderweg. Maak 2, 3 stoppen onderweg. Neem je tijd, want je valt van de ene verbazing in de andere. Je ziet onder andere de zoutpilaren, de zandheuvels. Het is te veel om op te noemen. Mitzparamon, ik heb het daar al een aantal keren over gehad. In mijn podcast is natuurlijk ook een fantastische plek. Daar is duizenden, tienduizenden jaren, sommigen zeggen miljoenen jaren geleden, een stuk uit de ruimte neergevallen. Een gigagroot stuk. En er is een enorme krater ontstaan van zo'n enkele tientallen kilometers breed. Dus hij gaat daar ook naartoe. Van Mitzparamon rijdt hij verder naar Arad. En toen wilde hij terug naar Tel Aviv vanuit Arad. Ik heb hem dus geadviseerd, nee, als je bij Arad bent, dan kan je de Dode Zee al in de diepte zien liggen. En dat is een fantastische trip om even dat half uur 40 minuten naar beneden te rijden. Dan kom je langzaam bij de Dode Zee aan. Je ziet de Dode Zee steeds groter worden. Dan rij je langs de Dode Zee. Natuurlijk ga je eventjes zitten in het water, want u weet, Dode Zee, zout. Dus je kan zitten in het water vanwege de opwaartse druk. En dan ga je vanaf de Dode Zee ga je overnachten in Ein Gedi, de kibbutz, die vlakbij Matsada ligt. En dan kan je ook de Matsada in je route opnemen. Als je dan toch bent, gebruik die dag, zei ik hem, om niet alleen Matsada, maar ook Ein Gedi, het natuurreservaat, in te gaan. Waar ik het een aantal weken geleden met u over heb gehad. Waar volgens mij het paradijs is geweest van Adam en Eva. In ieder geval, daar zijn op 3 verschillende hoogtes watervallen met miertjes eronder waar het water in komt. En dat is fantastisch om even te lopen. Je ziet daar ook de steenbokken, kom je tegen. Die lopen daar in het wild. En dat mag je niet missen. En vandaar rij je dan via Jeruzalem, waar je eventueel een stop kan maken als je de tijd hebt. Rij je lekker naar Tel Aviv. En dan kan je rustig de oude stad van Jeruzalem nog ertussendoor tussenin bezoeken. Want ja, van Ein Gedi naar Jeruzalem is een uurtje met de auto. En vanaf Jeruzalem naar Tel Aviv is 40, 45 minuten als je dat buiten de spitsuren doet. Dus dat is allemaal best te doen. En dan haal je het maximale uit 10 dagen Israël. Dan heb je een heel mooi gebied van Israël gezien. Dus ik wou u deze trip niet onthouden. En ik hoop dat u er wat aan heeft. U kunt mij altijd vragen om advies. Dat heeft hij ook gedaan. En ik ben blij dat ik iemand weer heb kunnen helpen. Goed, dat was dan de podcast voor vandaag. Voordat je het weet, zit je alweer bijna aan een half uur. Ik ga nog even kijken of we nog iets van Mieke getipt kunnen krijgen. Ik wens u een hele fijne voortzetting van deze woensdag, de 27e maart. En wat mij betreft zeg ik tot ziens, tot morgen.